Dan gaan we naar de schriftlezing. En we lezen vandaag uit 2 Korinthe 5, het 12e tot en met het 15e vers. En als het goed is, lees ik uit de concordante vertaling. Daar staat het volgende. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Tot zover. Nou.
Ja, dat was een prachtig lied om zo voor de predikatie te zingen met elkaar. Het geeft mij ook een heel stuk vrijmoedigheid om te spreken over het onderwerp van vandaag. Als u het van harte meegezongen hebt, regeer in mij vandaag, dan denk ik dat Gods woord u daarin zult wijzen hoe dat nou het beste kan. Even wat anders. Dat heeft ook met de predikatie te maken. Maar hoe heet dit ding? Een katheder, geloof ik, heet dat. Met een moeilijk woord. Spreekgestoelte zonder stoel. Een lessenaar. Een lessenaar of lezenaar. Of, ja. Hoe heet dat in het Grieks eigenlijk? De plek waar ik hier sta. Verhoogd. Een podium. Een bema, hoor ik zeggen. Nou, het woordje is bema. En dat wordt vertaald in de concordante vertaling met erepodium. En daar gaan we vandaag een heel klein beetje over hebben, want de context van datgene wat net voorgelezen is, dat begint met die bema, met dat erepodium. En ik moet u eerlijk zeggen dat als je dat dan leest in de NBG-vertaling, dan staat daar rechterstoel. En dan denk ik, erepodium, rechterstoel. Is dat hetzelfde? Nou, een rechterstoel, ik ben wel eens voor de rechter geweest. Dat was om een geschilletje uit te zoeken. Die bekeuringen die ik wel eens krijg, die heb ik gewoon betaald, dat laat ik niet voor de rechter komen. Dus, daar ben ik eens geweest en daar was een geschil. En zo'n rechter, die zegt dan, jij hebt gelijk of jij hebt gelijk. Die wijst iemand aan die ongelijk heeft en iemand die gelijk heeft. En als het om strafrecht gaat, dan gaat het zelfs nog veel dieper. Dan gaat het over schuldig of onschuldig. Nou, en dat is de rechterstoel. Maar dat heeft allemaal niks te maken met bema. Althans, niet met de bema van Christus, laat ik het zo zeggen. Waar het in vers 10 over gaat, hè, wat we vertalen met erepodium. Op het erepodium wordt niet gesproken over schuldig of onschuldig, maar daar wordt gesproken over een prijs die gegeven wordt. En dat is heel wat anders. Hebben u wel eens een rechter een prijs zien geven aan iemand die voor hem kwam? Nou, dat zijn er maar heel weinig. Misschien prijst hij als je je 50 uur taakstraf erop hebt zitten of zo. Dat zou kunnen, maar Ik ga u een soort voorbeeld geven. Want het bema is iets wat in gevoelens van sommige gelovigen toch een aspectje heeft waar je voorzichtig mee moet zijn. Er was een man, een rijke man, en die woonde in een kasteel. En in dat kasteel had hij een speciale kamer ingericht om daar een schilderij neer te hangen. Waar die kamer helemaal voor ingericht was. Waar het licht prachtig opviel enzovoort. Nou ja, dat was al 30 jaar geleden dat hij die kamer ingericht had en dat schilderij er hing. En het was gaan lekken. En er was nattigheid en viezigheid op de schilderij gekomen. En eigenlijk was de hele zaak ontoonbaar geworden. Dus hij zegt tegen, hij onderzoekt en hij ziet een hele mooie kunstschilder. Met een goede naam en ja, het was ook naar zijn smaak. En hij zegt, neem dit schilderij nou mee. Je hoeft het niet te restaureren. Maar gebruik dit schilderij nu en maak er iets heel moois van. Dus die kunstschilder die gaat werken en hij doet er nogal een tijdje over. En op een gegeven moment is die klaar. Dus hij komt met het schilderij, nou niet onder zijn arm, want het was heel groot. Maar dat schilderij wordt dan naar die kamer, naar boven gebracht. En dan komt er een gordijn voor te hangen. Want de opdrachtgever, die mocht het pas zien als daar de tijd voor was. En als de stoeltjes klaar stonden en er wat vrienden uitgenodigd waren. En ondertussen kijkt die schilder nog even heel goed. Hè, een dag of twee dagen voordat dat moment plaatsvindt dat het gordijn open gaat en het schilderij getoond wordt worden. En dan ziet hij, oh, hij werkt nog een heel klein beetje. Ja, het is nooit klaar, hè. Als je een creatief persoon bent, is het nooit echt helemaal klaar. Dus hij werkt nog een heel klein beetje bij. En dan is het moment aangebroken, twee dagen later. En daar zitten die vrienden. En daar zit de opdrachtgever, de kasteelheer, zal ik maar zeggen. En dan gaat het gordijn open. En die kasteelheer, die kijkt. En die kijkt. En die begint te klappen. Zo mooi. Zo mooi. Met wat ik voor die tijd aan het hangen. En nu, het is zo mooi geworden. Applaus. Applaus voor degene die dat gemaakt heeft. Die mijn hart blij gemaakt heeft met dit nieuwe schilderij. Een raar verhaal, hè? Nou, dat gebeurt nou voor de Bema. God maakt van ons, die wat verregend zijn, die wat verkreukeld zijn, die wat in de vernieling liggen, die eigenlijk in zijn ogen ontoonbaar geworden zijn vanwege, maakt hij iets, een nieuwe schepping. En daar gaat het gedeelte over. Wat we vandaag met elkaar gaan bespreken. Zullen we met elkaar bidden? Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u ons hier bij elkaar brengt en dat we met uw woord bezig mogen zijn. Dat we daarin mogen lezen en ons daarin verdiepen. We danken u voor de liederen die we mochten zingen, voor de gebeden die al geklonken hebben. We danken u voor de dankbaarheid die kan zijn in ons hart, omdat we zo met elkaar mogen zingen en over uw woord mogen nadenken. We danken u dat u nabij bent wanneer ons hart verdrietig is om gebeurtenissen of ontwikkelingen die zo onverwachts kunnen zijn. Maar we zien op u en we verwachten van u. En we danken u dat u ons kent en dag voor dag en moment voor moment met ons meegaat. En we zien uit naar wat u zult geven in ons leven nu. En we zien uit naar dat moment waarover we er net wat gesproken hebben. Over dat erepodium van Christus en van God. Waar we mogen verschijnen in heerlijkheid. Dank u wel dat u het uitdrukkingsvermogen wilt geven. Dat u ons een geest schenkt van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Tot lof en eer van uw heilige naam en tot opbouw van de gemeente. Daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ik zei al, rechte stoel, hè, dat klinkt toch allemaal heel een beetje somber. En dan moet je bedenken dat in vers 11, dat is dan één vers voor het gedeelte waar we over na gaan denken, daar staat nog, daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is. Nou ja, dat werpt nou ook al niet de meest gezellige indruk en schaduwen vooruit. Hoezeer de Heer te vrezen is. Nou, gecombineerd met die rechte stoel. Ik heb er even, geloof ik, wat van gemaakt. Nou, in de MBG staat dus rechte stoel van Christus. Dat duidt op rechtspraak, schuldig, onschuldig. Ik heb het u net gezegd. In de concordante Nederlandse concordante vertaling staat er het erepodium van Christus, een plaats waar prijzen worden uitgereikt en waar ieder lofprijs zal ontvangen van God. De lofprijs die net uitgebeeld werd, dat die kasteelheer ging klappen en blij was met dat prachtige schilderij. God is blij als wij daar zullen zijn, in heerlijkheid, gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de Zoon, zonder vlek of rimpel, compleet onbeschuldigbaar. Zijn hart zal zich verheugen dat zijn voornemen van de eonen, dat hij in Christus uitvoert, al deze fase bereikt zal hebben dan. Ja, en hoezeer de Heer te vrezen is. Nou, op onze Bijbelkring zijn we hier 3 avonden mee bezig geweest met dat erepodium en met de vrees van de Heer. Nou, daar staat dan hoezeer de Heer te vrezen is in de MBG. Dat duidt op angst en vrees voor de Heer. Nou, wat staat er nou echt? Te kennen de vrees van de Heer. Nou, voor en van, dat maakt wel wat verschil. Het staat bijvoorbeeld in Psalm 111 vers 10. De vrees van de Heer is het begin van wijsheid. De vrees voor de Heer is niet het begin van wijsheid. Angst is een slechte raadgever. Maar de vrees van de Heer is de beste raadgever die je hebben kan. En bijvoorbeeld in Johannes, 1 Johannes 4 vers 18. De perfecte liefde drijft de vrees uit. Wat zei de Heer als eerste tegen een van de vrouwen toen hij opgestaan was uit het graf? Vreest niet. Waarom vertalen we dan vrees? Hoezeer de Heer te vrezen is. De Heer is niet te vrezen. De Heer heeft ons genade geschonken. De Heer gaat een weg met ons tot heerlijkheid. Nou, een brilletje is daar nog niet allemaal aan toe. Maar het vrees niet klinkt. En zo mogen we met God omgaan. Vrees niet en laten we niet bang zijn voor de Heer. Laten we niet bang zijn, vrees hebben voor dat geweldige erepodium waarin we verheerlijk zullen staan. Verenigd met onze Heer. Goed, het gedeelte waar we dan in vers 12 over begonnen. Daar zegt Paulus, we prijzen ons niet opnieuw bij u aan. Maar hij heeft het over dat hij eigenlijk hen in bescherming wil nemen tegenover de mensen die roem zoeken in zichzelf. Die, nou ja, misschien kent u ze wel, ze waren pas op televisie ook. Dat had met voetballen te maken en zo. Nou, hij had al eigenlijk niet met voetballen te maken, laat ik het zo zeggen. Maar het had met een organisatie te maken die het regelde met voetballen. Nou, die mensen die vinden zich allemaal zo geweldig, we noemen ze bobo's. Bobo. Vroeger kreeg je die bij een frisdrank. Een bobo. Maar goed, dat was niet altijd raak. Sommigen vonden dat niet leuk. Maar de bobo's, die regeren de voetbalwereld. Nou, niet alleen de voetbalwereld hoor. Mag ik u wel zeggen. Er zijn talloze mensen in deze tijd ook die roem zoeken voor zichzelf. Die vinden zichzelf geweldig. En wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment, dan is er een moment waarop ze hoopten dat het nooit zou komen. Maar de verrassing is daar. Er komt een moment waarop wat ze doen, achter die façade van wat ben ik toch geweldig, dat blijkt dat ze heel veel fouten maken. Dat ze die willen bedekken. Dat ze daar niet voor uit willen komen. Nou maken we natuurlijk allemaal fouten. Daar gaat het dan ook niet om. En ik wil daarin niemand slecht, als het ware slecht presenteren. Maar wanneer je je fouten verbergt, dan weet je, er is iets wat ik niet wil dat ze dat weten van mij. En daar gaat het om. Dus je hart en je uiterlijke verschijning zijn verschillend van elkaar. De Heer Jezus noemt dat, wanneer hij spreekt, de bergreden noemen we dat geloof ik. Voor mensen die zien een splintertje in het oog van een ander. En Jezus zegt, maar haal nou eerst die balk uit je eigen oog voordat je wat gaat rommelen aan andermans ogen. Beeldspraak, hè. Want anders doe je het niet goed. Die balk in je eigen oog, die heb je niet eens in de gaten. En dat splintertje bij een ander. Zo moet je toch niet leven. Je moet elkaar niet beschuldigen. Terwijl als je over jezelf nadenkt, is het misschien nog wel veel balkachtiger, hè, zal ik maar zeggen. Sta dus niet te balken tegen een ander. Ze doen zich beter voor dan ze in werkelijkheid zijn. Als we nu, zoals gelovigen, hè, we zijn bij elkaar gekomen hier, we zingen met elkaar, we bidden met elkaar, mooie liederen, er werd zelfs een lied aangepast om bepaalde redenen. Nou, er wordt nagedacht in ieder geval hoe we tot eer van God bij elkaar kunnen komen. En dat verheugt mij. En als we dat dan doen, als gelovigen, dan is er toch in ons innerlijk een verlangen om tot lof en eer van God te leven. Althans, ik zie dat bij veel broeders en zusters die zich daarna uitstrekken. Gewoon, zoals Paulus dat zegt in dit gedeelte in vers 9, dat hij er een eer in stelt dat hij daarna verlangt om welgevallig voor God te kunnen leven. En dat is niet hier staan op een podium, op een bemmaatje. Nou, sorry hoor, het is dus niet de bemma van Gijs, hè? Dat hebben we toch al hopelijk in de gaten, hè? Want daar gaat het niet om. Het was even een voorbeeldje. Waar het om gaat is God te zoeken. Hem welbehagelijk te willen zijn. En dat wilde Paulus, hè? Het verlangen om voor God welbehagelijk te zijn. En dan mogen de mensen best kritiek op je hebben. Die mogen hun oordeel over je vellen. Die mogen je veroordelen. Maar als het maar in jouw hart met Vader in orde is. Hij weet alle omstandigheden. Hij kijkt niet naar dat uiterlijke, naar dat succesverhaal misschien wel. Hij kijkt naar het innerlijk. Hij kijkt naar de motieven. Waarom doe je het? Ja, het is helemaal mislukt. Maar je hebt het gedaan uit geloof. Je hebt het gedaan om welbehagelijk voor mijn aangezicht te zijn. En dan, het resultaat maakt hem niet uit. Alle resultaten die wij boeken. Hij kan dat allemaal plaatsen in zijn manier om alles samen te laten werken ten goede. Begrijp je? Dus het resultaat is niet belangrijk. Het is ons hart wat hij belangrijk vindt. En laat de mensen maar oordelen. Die zien alleen maar de buitenkant. Moet je niet te veel van aantrekken. En dan in vers 14, hè, dan staat er: de liefde van Christus dringt ons. Dit was nog even van voren. De liefde van Christus dringt ons. Nou, dat woordje dringen, dat is druk uitoefenen. Zit er eigenlijk in, hè. En vaak is druk heel vervelend. Je kan druk hebben door omstandigheden die moeilijk zijn. Je kan druk hebben vanwege een ziekte. Waardoor je toch eigenlijk heel een beetje op jezelf teruggeworpen voelt. Voordat je hem weer zoekt misschien. Er zijn veel. Paulus die had ook heel veel druk te verwerken. Van buiten en van binnen. Er was heel veel druk bij hem in zijn bediening als apostel voor de natie. Maar Christus, de liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus, die oefent een soort druk in ons uit ten goede. Hoe werkt dat dan? En dan moeten we wel even bedenken. Ik kwam vroeger, toen ik wel eens bij Youth for Christ en zo kwam, kwam ik ook eens in aanraking met de Jesus people. En ik vond dat, ik wilde daar kennis mee maken. Maar dat was allemaal lief zijn voor elkaar. Weet je wel, een beetje flower power geloof, liefde. Het voelde een beetje zwak aan eigenlijk. Aaibare liefde, weet je wel, zo lief zijn voor elkaar. Er is ook een liedje van. Maar ik denk niet dat dat de liefde van Christus is. Ik denk dat de liefde van Christus niet zwak is. Weet je, de liefde van Christus, die durfde zo ver te gaan dat hij zei: ik ga voor jou op Golgotha aan het kruis. Een martelwerktuig. Zo erg. Maar ik doe het voor je. En waarom deed hij dat niet? Waarom deed hij dat? Omdat hij de enige was die voor God welgevallig is. Zoals waar wij ons ook naar uitstrekken, hè? Welgevallig te zijn. En dan is het geweldige om te beseffen dat hij dat voor ons deed. Dat die liefde van Christus hem op Golgotha aan het kruis bracht. En dat die liefde van Christus ook in ons werkt als een tegendruk En zo mag je het zien, hè, dat woord druk, en dat is een tegendruk tegen de invloeden van de wereld, van de boosheid, van de machten en krachten van de boosheid die echt werkzaam zijn. Ja, kijk maar om je heen in de wereld. Vind je nou dat er heel veel krachten bezig zijn om over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde enzovoort na te denken en zich daarna uit te strekken en God daarvoor te danken? Dan nee. Ze zijn bezig om een naam te maken voor zichzelf. Daar begon Nimrod al mee in het Oude Testament. Hè? Die bouwde Babel met een toren die tot in de hemel reikte. En zo is het nog steeds. We maken een naam voor onszelf. En we willen heel graag dat het gaat zoals wij willen. En we zetten daar zelfs strijdkrachten en zo voor in. Nee, de liefde van Christus is een innerlijke kracht, een innerlijke druk die een tegendruk vormt voor die krachten van de boosheid. Een effectieve liefdesdruk zou je kunnen zeggen. 1 stierf voor allen. Dat staat hier, hè. Want de liefde van Christus dringt ons, hè, geeft die tegendruk in ons om dat kwade te weerstaan. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat 1 voor allen gestorven is. 1 stierf voor allen. En alleen hij kon dat zondoffer zijn. Daar gaat het verderop in dit hoofdstuk over, hè. Dat hij werd tot zonde gemaakt. Hij was geen zonde, hij was zondeloos. Maar doordat hij dat offer wilde brengen dat voor God welgevallig was. En dat ons verlost. Werd hij tot zonde gemaakt. Zodat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. En dat is niet alleen voor gelovigen. Ik heb het er een beetje tussen haartjes bij. Hè. Het is voor allemaal. Voor alle mensen. Sterker nog. Het is een universele zaak. Want ook de machten en krachten van de duisternis en alle hemelingen, we zien ze niet, maar ze zijn er wel. Anders zou die druk van de liefde van Christus tegen die boosheid ook niet nodig zijn. Maar die machten en krachten en die hemelingen, die vallen daar ook onder. Die zullen ook door de dood van de Zoon verzoend worden met God. Hij is de redder, niet van sommigen, nee, hij is de redder van allen. Dat 1 voor allen gestorven is, staat er. Voor allen. Niet alleen voor goede mensen is Jezus gekomen om de goede mensen op te zoeken. Hij is gekomen om de zondaren hier op aarde. Ging met tollenaars om. Nou, en dan had je die mensen die aan de buitenkant een geweldige borst opzetten. Oh, zie je dat? Dat is helemaal fout. Hij kwam om te redden. Hij kwam niet om te veroordelen, hij kwam om te redden. En dat is nog steeds het geval. Hij was de enige die dat zondoffer kon zijn wat voor God welgevallig was. En hij ging die weg, nou lees daar maar Filippenzen op na, hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Maar hij maakte zich leeg van van Gods heerlijkheid die eigenlijk helemaal aan hem verbonden zat. En hij maakte zich daarvan leeg. En zo ging hij de weg. Om mens te worden. In de gestalte. In de vorm van een slaaf. De weg. Naar Golgotha. Waar hij tot vloek en tot zonde gemaakt werd. Hij ging die weg van Gods heerlijkheid. Naar de dood van het kruis. En Paulus bidt voor ons. Hè, dat wij wat Christus nou gedaan heeft. Letterlijk gedaan heeft, zichzelf leeggeven voor ons, alles prijsgeven wat van hoge waarde was, om ons te redden, dat die liefde van Christus, dat ook in ons een bepaald besef gaat worden, en dat we in een gezindheid zullen komen, zoals die gezindheid van Christus. En we gaan beseffen wat het nou inhoudt, die alles overstijgende liefde van Christus. Nou, 1 stierf voor allen. En wat is dan de consequentie? Dus stierven allen. Hé, dat is gek. We zitten hier gewoon, we leven. Maar voor God is dat niet zo. God is al bezig met dat toekomstplaatje. God is al bezig met dat geweldige, dat schilderij, zal ik maar zeggen. Dat is al nou, een heel eind klaar. En binnenkort zal het misschien wel onthuld worden. Aan ons. Een heel ander schilderij dan ik er net vertelde, maar het schilderij van het erepodium. Hè? De allen die stierven, dat zijn alle mensen die uit Adam voortgekomen zijn. Allen die nageslacht zijn van Adam. Het gaat niet om gelovigen. Alleen dat alleen gelovigen stierven. Nee, met het sterven van Christus, het gekruisigd worden van Christus, werd ook de mensheid gekruisigd. En als je, ja, misschien, ja, een gekke gedachte. Maar als nou alle gestorven zijn, dan is er niemand meer. Zo zou je het kunnen denken. Eigenlijk is dat zo voor God. Iedereen is in de dood. En iedereen komt uit die dood tevoorschijn toen hij opstond. We zijn met hem gekruisigd, met hem begraven en met hem opgewekt in nieuwheid van leven. Daar zijn ze, maar niet meer die Adam-mensen. Ja, uiterlijk nog wel een beetje. Maar bij gelovigen is er al iets veranderd. Dan is er een innerlijke verandering. Kijk, wat in de wereld gaande is, ik heb dat toch maar eventjes een beetje naast elkaar gezet. Wat zo in de wereld gaande is, dat begon al met de eerste oorlog daar in het Midden-Oosten. Tegen Saddam Hussein, de eerste golfoorlog. Toen sprak Bush senior, de vader van Bush junior die inmiddels ook al senior is. Maar toen sprak hij over, er komt een nieuwe wereldorde. En die wereldorde, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Met legers, met bommen en granaten. En, nou, noem maar op. Het evangelie, zeg ik wel eens, van de nieuwe wereldorde, dat is democratie. Dat is het nieuwe evangelie. Weet u wat democratie betekent? Dat 51% of 50,1% van een groep mensen hun wil op kunnen leggen aan 49,9% van een andere groep mensen. Dat is democratie. 49,9% van een volk, of waar dat evangelie van democratie klinkt, kan ongelukkig zijn en ze kunnen er niks tegen doen. Lobbyen kunnen ze. Ook weer die duistere weggetjes vaak, hè? Van een beetje hier douwen, een beetje daar smeren. En misschien dat een bepaalde wet dan niet door. Dat is democratie. Om ongelukkig van te worden. Eerlijk gezegd. En wij prijzen ons gelukkig dat we vrij zijn. Ja, je denkt dat je vrij bent. Maar je bent helemaal niet vrij. Je bent één dag in de 4 jaar. Of korter. Dan kan je misschien het gevoel hebben dat je vrij bent. Want dan mag jij kiezen. Nou, ik zou je dit zeggen. Voordat je maar wakker wordt op die dag, heeft God al lang gekozen, hoor. Maar goed, misschien ga ik nu even te ver. Het is niet verboden om te kiezen, het is je recht. Nou, als u dat wil, dan moet je daar gebruik van maken. Maar uiteindelijk zitten al die keuzes die mensen doen, die zitten al ingebakken in de keuzes die God gedaan heeft. In de ontwikkelingen. Ja, ik denk wel eens. Oh, tijd viel op, sorry. Even, ik denk wel eens, dat doe ik het dan een andere keer. Ja? Een nieuwe wereldorde. Weet je wat God aan het maken is? Die maakt zich sterk voor een nieuwe schepping. En dat is iets wat krachtig is. Dat is iets niet waar 49,9% ongelukkig van wordt of zo. Die nieuwe schepping, daar wordt iedereen gelukkig van. Dat is ook voor iedereen. Alleen er zijn twee momenten, zal ik maar zeggen, in die nieuwe schepping. Dat is toekomstig, wanneer God die redder is van alle mensen, dat ook daadwerkelijk zal tonen. De dood is weggedaan. De loop van de tijdperken zijn geweest. En dan is er de voltooiing waarop alle mensen gered zijn. Nou, dat is fantastisch. Maar die nieuwe schepping is ook al iets wat nu is. En dat heeft niet met alle mensen te maken, maar dat heeft met gelovigen te maken. De nieuwe schepping nu. En ondanks het feit, hè, we hebben net even gesproken over dat we afstammen van Adam. En dus wat dat betreft gewoon richting de dood gaan. Maar toch, in die mensen die dan nog steeds sterfelijk zijn, hè, ook gelovigen zijn dat, daar is die nieuwe schepping al in ontwikkeling. Ondanks het lichaam van vernedering dat we nu hebben, hè, dat, als je dat straks ziet, wat dat lichaam van heerlijkheid zal zijn, is dit echt een lichaam van vernedering. Maar je moet er wel goed voor zorgen hoor, want God heeft het ook gegeven. Maar straks maakt hij ons gelijk aan de heerlijkheidsgestalte van zijn zoon. Maar er is een nieuwe schepping in ons innerlijk. Leven voor Christus, nu, dat is de nieuwe schepping. Dat is de vernieuwing van ons denken. Wij kijken anders tegen dingen aan. Omdat we Gods woord kennen, omdat we Gods voornemen kennen, omdat we weten dat hij de zaak niet laat versloffen, maar dat hij alles doet samenwerken ten goede. Dat we weten dat hij zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons overgaf. Zou hij dan ook ons niet alles in genade schenken? Nou, dat mogen we allemaal weten. Ja. En dan zegt deze tekst, omdat zij die leven niet meer voor jezelf leven, maar voor de ene die stierf en is opgewekt voor ons. En daarom zei ik, ik ben zo blij dat u van harte dat lied meezong, regeer in mij. En weet je hoe God in ons regeert? Door de liefde van Christus. Om zo te kunnen leven voor Christus, door de kracht die hij daarin, de kracht van zijn liefde die hij in ons gelegd heeft. Het gaat niet over hen die zullen leven in de toekomst bij de voltooiing. Nee, hier staat dat het gaat over hen die leven. En dat is nu. Hen die leven. Die hebben in zich dat nieuwe. Het gaat niet om ons lichaam. Over ademen en sporten en benen en armen en lekker of niet lekker eten. Ik vond spruitjes en raapsteltjes vroeger helemaal niet lekker. Nou, het schijnt er helemaal in te zijn. Nou, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat over geestelijk leven dat wij in Christus hebben. Niet meer voor jezelf leven, maar voor de ene die stierf en voor ons is opgewekt. Nou, wat houdt dat nou in? Dit leven van de toekomst is nu al in ons. Wat het nu inhoudt, dat is het bewustzijn van Gods plan van genade. Niet voor de rechterstoel komen, maar voor het erepodium komen. Bewustzijn van Gods plan van genade. Dat hij de redder is van alle mensen zonder dat wij daar iets aan kunnen of hoeven bij te dragen. Beseffen wat het offer op Golgotha is en de opstanding. Beseffen de liefde van Christus die in ons werkzaam is. Efeze 6 gaat over de geestelijke wapenrusting. Nou, dat is wat. Waarheid, gerechtigheid, vrede, dat klinkt er allemaal, hè? De helm van redding en Gods woord, die de uitspraken van filosofen en van allerlei menselijke gedachten pareert en zegt, nee, mijn woord zegt dit. En dat we mogen naspreken. Kortom, bedenk de dingen die boven zijn. Zou je kunnen zeggen, hè, wat in de Colossensebrief staat, bedenk de dingen die boven zijn, niet wat op aarde is. Laten we ons ook dan niet uitstrekken naar wat op aarde is, maar laten we ons uitstrekken op wat boven is. Kijk, er is veel verdriet en lijden in ons midden, wegens omstandigheden, wegens ziekte. Maar toch, zelfs onder die omstandigheden, zou het kunnen zijn dat God ons de draagkracht geeft. En die liefde van Christus om op te zien naar hem. En dan op die manier welgevallig kunnen leven voor God. Ondanks al die beperkingen, ondanks al die slechte berichten. Dat je welgevallig mag leven voor God. Door niet op jezelf te kijken, maar op hem die voor ons gestorven is en opgewekt. Draagkracht onder het lijden. Weet je dat God doel geeft aan ons bestaan? Door die liefde van Christus die in ons die druk tegen dat boze geeft. Leven voor Christus is op hem gericht zijn en niet op onszelf gericht zijn. Paulus die zegt het. Hè? Ik kijk niet meer achterom wat geweest is. Ik kijk naar voren. Hè? In de voetbalwereld, daar heb ik net ook wat van gezegd. In de voetbalwereld zegt de trainer druk naar voren geven. Weet je wel, dat die tegenstanders niet op onze helft komen. Druk naar voren geven. Nou, dat is de liefde van Christus die ons druk geeft om te zien naar boven. Ons uitstrekken naar wat voor ons is. De prijs van de roeping boven. In Christus Jezus. Regeer in mij. Amen.